Oké, dames en heren. We hebben nog een kwartier, 20 minuten. Dus wil iemand nog iets aansnijden? Misschien iets wat besproken is in je groepje? Of misschien heb je een ander onderwerp waar je op gekomen bent? Kortom, wie wil er iets vertellen?
Het is lekker stil.
Ja, toch? Margreet, ga je gang.
Ja, eigenlijk schiet me al te binnen van dit is natuurlijk een verhaal, maar dat is het altijd. Heb je de indruk dat in sommige gevallen mensen gewoon echt buitengewoon veel pech in hun leven hebben met relaties? Of heb je de indruk dat je daar in staat bent om zelf goede relaties echt naar je toe te trekken?
Kijk, daar zit iets achter die vraag natuurlijk. Van als het pech is, dan kan je er niks aan doen. Zoiets, hè? En als dat niet zo is, dan is het je eigen stomme schuld of zoiets. Dus ik hoor hier een soort van help mij alsjeblieft om op te houden met mezelf af te wijzen over het mislopen van relaties of zoiets.
Nou,
Ja.
ik weet wel dat ik, er zit inderdaad dan, hè, ik weet, vroeger was mijn verhaal een beetje van, nou ja, het is wel spannend om een relatie aan te gaan. Mijn opa's en oma's hadden slechte relaties, mijn ouders hadden slechte relatie, alle ooms en tantes zijn gescheiden, mijn zus ging scheiden. Later kwam, oh ja, ik ben gewoon een laatbloeier. Nou, toen kwam er van, ja, maar ik vind het ook eigenlijk wel eng om een relatie aan te gaan. En dan, nou ja, en zo blijven er eigenlijk steeds, ja, maar wat is nou eigenlijk de reden dat ik niet gewoon
Dat
in
je
de
geen relatie hebt.
situatie kom? Ja, en wat makkelijker. Als ik om me heen kijk, ja, hier gelukkig is dat anders. Maar als ik om me heen kijk, lijkt het net of het bij iedereen gewoon maar op zijn pad komt. Ik snap daar echt helemaal.
Ah, ja. Maar dat is inderdaad de schijn. Dat is net zoiets als je van plan bent om een BMW te kopen, dan zie je ineens allemaal BMW's rijden over straat. Zoiets. Dus je zou het kunnen omdraaien en juist ook vanuit de ervaring die je hebt met van je ouders, je grootouders, weet je het allemaal, mensen met allemaal stuklopende relaties en ellende. Wat goed dat je er nooit aan begonnen bent. Alleen dan komt er natuurlijk het punt, hoe kan je misschien op een andere manier liefde ervaren in je leven? Dus dat hele idee van zeg maar, de traditionele idee van dat je iemand moet zien te vinden die er dan altijd voor je is, waar je altijd samen mee bent en waar je samen oud mee wordt en diep samen gelukkig bent en zo. Dat is sowieso een verhaal wat in werkelijkheid vrij zelden voorkomt, als het al ooit voorkomt. Dus dat is een verhaal wat in onze cultuur heerst. En wat een beetje ook samenhangt met de structuur van ons ego. Het ego heeft de neiging om een soort ideaalbeeld te creëren waarin geen narigheid meer voorkomt. Het ego wil alleen maar geluk en wil geen narigheid. En je kunt daar prachtige beelden bij creëren. En een van die beelden is natuurlijk iemand die er altijd voor je is en waar je samen gelukkig mee bent tot de dood ons scheidt. En andere beelden gaan natuurlijk over veel geld en een mooi huis en zinvolle bezigheden en dat soort dingen. Dus soms lijkt het bij anderen wel eens voor te komen dat alles mee zit. En sommige mensen hebben dat ook zelf wel eens meegemaakt in hun leven, dat alles mee zit. Maar dat verandert dan toch ook wel weer. Dus het is vrij normaal dat je in een leven een relatie-ellende hebt. En dat kan zijn omdat je er al 5 gehad hebt en ze zijn alle 5 na een paar jaar weer uit elkaar gegaan met veel ellende. En het kan ook zijn dat je nooit echt eraan begonnen bent en altijd maar leidt onder het idee dat je een soort belangrijke trein aan het missen bent naar een gelukkig, zinvol leven. Dus dat zijn allemaal inderdaad verhalen. En je kan, denk ik, veel beter dat hele idee loslaten. Dat je sowieso alleen maar gelukkig kunt worden met zo'n traditioneel standaard relatiebeeld. En gaan kijken hoe je je leven kunt verrijken met de middelen die je op dit moment hebt. Dus als je zo'n traditionele relatie niet hebt, ten eerste laat het idee los dat je iets heel waardevols misloopt. Want ook traditionele liefdesrelaties hebben hun ellende en hun geluk. Net als het hebben van geen relatie of het hebben van een spirituele of een tantrische relatie. Alles heeft, zeg maar, geluk en pijn. Mm-hmm. En het is de spirituele visie die jou helpt om het lijden te verminderen. Dus het lijden onder, ik heb heel mijn leven nog geen relatie gehad, daaronder lijden, dat kan je verminderen met spirituele beoefening. Maar ook het lijden als je wel een relatie hebt, kan je verminderen met spirituele beoefening. Dus spirituele beoefening gaat niet over je kans vergroten op een relatie en de kans verkleinen op een heel je leven lang geen relatie hebben. Spirituele beoefening gaat over hoe kun je liefde in je leven ervaren. Mm-hmm. Zowel liefde voor vriendschappen, liefde voor ouders, liefde voor kinderen, liefde voor je buren. En natuurlijk af en toe ook misschien wel liefde voor een intieme partner. Mm-hmm. Wetende dat al die liefdes komen en gaan. En dat er maar eentje als het ware blijft en dat is die inherent in jou aanwezig is. En zolang je nog niet echt goed thuis bent in de beoefening, zal die liefde zich altijd gaan richten op iemand anders. En naarmate je meer thuis raakt in de beoefening, zal die ook meer in staat zijn om, zeg maar, zich in zichzelf te verheugen. Mm-hmm. Dus er is niks mis met je als je nog nooit een relatie hebt gehad.
Nou, die heb ik wel gehad, maar ze waren niet zo... Ik heb er niet zoveel geluk in gehad.
Nee. Dus daar zit hem dan in. Dat is wat je, dat je zowel met, zeg maar, eventueel met psychologisch onderzoek natuurlijk ook, want dan val je misschien op bepaalde type mannen die dan na een tijdje blijken gewoon helemaal niet geschikt voor je te zijn. Mm-hmm. En dat betekent dus dat je als het ware verliefd wordt op een kenmerk waar je niet blij van wordt als je er langer bij bent. Hm. Ja? En dat kan je doorkrijgen. Dat kan je met therapie en ook met gewaarzijnbeoefening. Dat je dus ook als je dan weer wel verliefd wordt, dat je wat beter doorkrijgt van waarom val ik op deze types die dan na een tijdje blijken gewoon totaal niet geschikt te zijn om een beetje, zeg maar, fatsoenlijk mee om te gaan. En waarom val ik niet op die mannen of vrouwen eventueel, maar waarom val ik niet op die types die, zeg maar, heel zeg maar, warm en vriendelijk zijn en bereid om ook naar zichzelf te kijken en bij problemen en zo. Snap je? Dus dat, mm-hmm. Dat onderzoek, hè? En dat heeft vaak te maken ook met wat voor ouders heb je gehad. En op een of andere manier lijkt het wel alsof we altijd weer verliefd worden op het type van, zeg maar, van de afwijzende ouder. Dus heb je bijvoorbeeld een onbereikbare en emotioneel gestoorde vader gehad, dan val je weer op dat type mannen. Mm-hmm. Die dan in eerste instantie de indruk wekken dat ze wel emotioneel er voor jou zullen zijn. Ja, want dan is ze in de beginfase zijn ze nog verliefd op je. En dan zijn ze helemaal into you, weet je wel. Maar zodra het een klein beetje veilig wordt in de relatie, sluit dat zich weer. En zodra je dan emoties van ze verwacht, gaan ze, zeg maar, verharden. Dus dat is vaak een veel voorkomend verschijnsel van waarom je dan op de verkeerde types valt. Dus dat kan je allemaal, zeg maar, veranderen door zelfonderzoek. Door van waar val ik precies op? En zit daar niet een vorm van zelfdestructie in ook? Want soms word je aangetrokken tot iets wat jou afwijst. Zij het wel op een verkapte vorm afwijst. Mm-hmm. En dit is allemaal iets met behulp eventueel van therapie, maar ook met van gewaarzijn beoefenen, kan dit allemaal helderder worden in je leven.
Ja.
En dan kun je ook tegelijkertijd het hele idee kwijtraken dat het aan jou zou liggen qua dat je niet aantrekkelijk zou zijn of niet mooi of niet geschikt om een relatie mee te hebben of zo. Dat is sowieso allemaal bullshit.
Hm. Oké. Okay.
Dus geen pech, ook niet eigen schuld, maar wel verantwoordelijkheid nemen ervoor en onderzoeken.
Hm.
Ja, onderzoeken zonder veroordeling, maar wel zo uit een soort nieuwsgierigheid van oké, waarom heb ik tot nu toe partners gevonden die mij geen plezier brachten, geen geluk brachten? En je zou kunnen zeggen dat dat per definitie een vorm van zelfafwijzing is.
Een partner, om die types wel toe te laten.
Ja, om ze dan wel toe te laten. En dat is wat gewaarzijnbeoefening doet. Op een gegeven moment heb je een fase waarin je nog wel de attractie voelt, maar waarbij je meteen bij die types al, alsof ze een bord op hun voorhoofd hebben, problemen. Dan zei je, wat is dit een aantrekkelijke man, maar nee, van mijn levensdagen begin ik er niet meer aan dit soort types. Dat zie je dan meteen. Dat is al een soort fase van de oude attractie is er nog wel, maar er is ook tegelijkertijd wijsheid. Deels door schade en schande.
Nou ja, wat ik het wel wat moeilijker vind, eigenlijk, ik denk dat ik in de eerste week, bij wijze van spreken, de laatste relatie die ik had, die duurde ongeveer een jaar. De eerste week kreeg ik al wat waarschuwingen, voor mijn gevoel, vanuit de situatie. Alleen, ik denk dat het ook waardevol is om dingen te onderzoeken en dingen uit te zoeken. Dus je wil ook niet te snel oordelen. Dus dat is, vind ik, zo ingewikkeld eraan. En voordat je het weet, ben je weer aan het schuiven en dan ben je weer verder in de relatie. En dan denk
ja,
je...
ja, maar niet te snel oordelen is goed. Maar als dat betekent dat je dingen negeert of vergoelijkt, bedekt met de mantel der liefde, zogezegd, dan ben je duidelijk bezig met het redden van de relatie in plaats van duidelijkheid te creëren.
Ja.
Dus dat is als je na een week al merkt van hey, dit is wel een signaal van, dan moet dat meteen besproken worden natuurlijk. Zeg, want ik zie nu dat dit en dit en dat bij jou. Dit is voor mij een groot waarschuwingssignaal. Hoe ervaar jij dat?
Ja.
En dan blijkt wel, als hij zegt van, wat goed dat je me hierop wijst. Ik was me hier helemaal niet van bewust. Ik dacht dat ik iets leuks deed. En nou je het zegt, ja, inderdaad, daar zat ook een afwijzing in. Oh, wat goed. Dan ga je zeggen, wat fijn. Het is iemand die naar zichzelf durft te kijken. Maar als iemand dan reageert met van, jemig zeg, we kennen elkaar een week, ga je nou al moeilijk doen? Dan weet je, nee schat, ik ga niet moeilijk doen, ik ga bij je weg. Ja, dan weet je meteen klaar. Dat is het mooie van alles bespreken. Al je gevoelens delen en juist in het begin. Als het
ik denk dat het is in dit geval ook wel zo dat er juist ook heel veel werd uitgesproken, ook wel door mij. Dus er werden wel dingen besproken, alleen er kwam ontzettend snel ook een gehechtheid aan elkaar. Dus we waren ook erg op elkaar gesteld en daarin is tot het eind toe eigenlijk gebleven dat hij daarin bepaalde dingen voor mij heel waardevol vond en heel graag in zijn leven wilde hebben. Maar hij wilde ook ontzettend graag verder kijken en eigenlijk iemand zoeken waar hij dan echt de verliefdheid voor voelde.
Ja.
Een tijdje onderzocht met van misschien moet ik dan dat stuk gewoon ook en daar dan van genieten. Maar daar raakte ik helemaal aan van kapot.
Ja, dus dat is duidelijk. Dan was je op dat moment in ieder geval niet geschikt voor een soort polyamoreuze situatie. En dan moet je er ook mee ophouden. Dat is denk ik wel heel belangrijk.
Ja.
Dat in het begin als iemand zegt, ik wil mijn vrijheid behouden om eventueel ook met andere dingen uit te zoeken. Dan moet je echt heel eerlijk bij jezelf zijn. Je kan eventueel zeggen, ik wil het wel een tijdje proberen. Maar als het te veel pijn gaat doen, dan is het gewoon niks voor mij.
Ja.
En dan natuurlijk ook dan.
Het heeft de keuze bepaald uiteindelijk. Ja,
dus dan... Dan, wat dan ook de oorzaak is van die pijn om iemand vrij te laten, dan kan je beter eerst daarmee aan het werk gaan. Want dan heb je daarna even weer geen relatie en dan is het wel goed om daarmee aan het werk te gaan ook. Want daar zit natuurlijk daar zit een kinderlijk element in ons ego. En we hebben het allemaal overigens, dat als je werkelijk... iemand lief hebt en dan toch iemand vrijlaten, ook om eventueel met anderen intiem te zijn, dat is een proces van jaren voordat je daar werkelijk toe in staat bent. En voor die tijd is alle polyamorie is eigenlijk ego die zijn afhankelijkheid spreidt over meerdere mensen.
Ja.
Is niet echt polyamorie. Dat is als beide partners er nog een partner bij hebben en je vindt het allebei leuk, dan is daar niks op tegen. Maar dat is niet werkelijk, zeg maar, vanuit liefde iemand vrijlaten. Dat is een soort van, jij mag je dingen doen, maar ik mag ook mijn dingen doen. Dus dat kan ook een periode zijn waarin je dat kan. En wat natuurlijk, je hebt ook nog situaties waarin je niet zo heel erg verliefd bent op iemand. Maar iemand wel heel aantrekkelijk vindt. En er is ook wel enige affectie. je noemt dat tegenwoordig heet dat friends with benefit. Hè? En dan kan je veel makkelijker iemand vrijlaten ook. Omdat die verliefdheid er niet is. En verliefdheid is namelijk iets, het triggert iets heel kinderlijks in ons. We willen dan iemand die er altijd voor ons is. We willen eigenlijk een papi of een mami.
Nou, wat ik heel ingewikkeld vond, is dat deze man dus zei dat ik eigenlijk in alle opzichten het beste bij hem paste van alle mensen die hij heeft ontmoet. Dat hij zich ook heel erg tot me aangetrokken voelde. Dat hij zich ook heel erg met me verbonden voelde. Zich heel veilig bij me voelde. Dus dat was voor mij heel verwarrend. We waren bovendien 2-3 dagen in de week samen. Voor mij was dat een relatie.
Ja.
En hij bleef daar maar van, oh, een relatie, oh, maar wacht even.
Ja, dus hij kan ook bindingsangst gehad hebben. Hè? Ja. Dus dat is dan zijn probleem. En het kan zijn dat hij een soort angst had om vrijheid kwijt te raken. Dus dan was jij de absoluut de fantastische, mooiste, beste kandidaat. Omdat jij natuurlijk...
Het is wel apart om jezelf als kandidaat zo te zien, hoor, moet ik zeggen.
Ja, ja. De beste partij, zou ik het zeggen. Het beste relatiemateriaal in zijn ogen.
Ja.
Maar je had misschien toch ook iets over je, wat ook wel blijkt uit jouw verlangen naar veel meer veiligheid in de relatie, dat jij ook iets over je had van, heel fijn dat je mij zo leuk vindt, maar ik wil jou wel dan voor mij alleen.
Ja.
Ja, dus jij straalde wel iets uit ook van, het is mij alleen of niet.
Ja, dat heb ik wel een tijd zo gehad. En op het eind dacht ik, nou, ik ga ruimte maken voordat hij toch ook andere vrouwen kan zien, want ik wil dat stuk niet kwijt. Maar daarmee moest ik mezelf veel te veel geweld aan.
Ja, ja, en hier zie je ook, want toen kende je hem al een jaar. En een jaar lang was je al, zeg maar, toch min of meer monogaam geweest vermoedelijk. En, en dan doet het veel meer pijn als je van meet af aan, vanaf de eerste ontmoeting, ook als je verliefd bent op iemand, en je van meet af aan spreek je af dat je elkaar helemaal vrijlaat en dat je ook volledig eerlijk bent over eventuele andere contacten. Dan heel merkwaardig en dan waarschijnlijk ook flink wat beoefend hebt ook, want je komt dan zeker ook dat kinderlijke deel in jezelf kom je tegen, dat deel wat dan toch een beetje zich gekwetst voelt als iemand vertelt dat hij zo leuk iemand anders gezoend heeft of zelfs met iemand anders naar bed geweest is of zo, dan doet dat een beetje pijn, maar nog niet zoveel als je al een jaar samen bent.
Ja.
En als je
het was inderdaad zo dat soms ging het over dat concept dat hij iemand anders wilde zien. Maar het is gewoon de laatste keer dat het voorkwam, was het dat we aan het vrijen waren en hij zich ineens losmaakte. Zo van, nee, sorry, ik kan het niet, want ik ga zo naar die en die.
Ja,
dat ik vooraf niet.
Ja, dat is niet leuk. Dan is iemand gewoon niet in staat om dingen te scheiden ook.
Nee.
Want zelfs in een polyamoreuze relatie maak je afspraken over wat je wel en wat je niet wil weten van de andere contacten. Ja. En ga je zeker niet, terwijl je bij de een bent, bijvoorbeeld bellen met de ander of zoiets. Dat soort dingen doe je gewoon niet. Dat is, hè, je bent blij dat je bent dankbaar zelfs. Je houdt van iemand die jou ruimte geeft om ook andere contacten te hebben, maar je gaat niet nodeloos mensen daarmee confronteren met de pijnlijke kanten ervan en zo. Dus als dat al het geval was, dan was er bij hem toch wel psychisch niet helemaal in orde, zeg maar. Dan moet je ook maar denken, oké, tot zover en verder moet je dan niet gaan.
Ja.
Lastige dingen, hoor. Dit zijn echt moeilijke dingen. Maar tegelijkertijd, zoals alle narigheid, levert groei op als je er eenmaal mee kan dealen.
Ja, ik was blij dat ik vakantie had.
Ja.
Dat ik er echt ruimte voor kon maken. Want dat rouwen, zoals Karel daarnet beschreef, dat was bij mij ook enorm.
En ja.
Ook, ik had echt hyperventilatie, paniekaanvallen. En ik raakte gewoon helemaal mezelf kwijt.
Ja, ja. Ja dat is zo heftig kan het zijn.
Ja.
Ja. Maar nu gaat het alweer wat beter?
Ja, het gaat een stukken beter gelukkig. Ja,
oké. Ja. Ja, dus dat soort dingen dan, het kan soms helpen om tantra te gaan oefenen. Dus dan ga je intimiteit beoefenen met mensen waar je niet verliefd op bent.
Ja, daar ben ik dus heel erg bang dat ik daar dus, omdat er zo'n behoefte aan warmte en intimiteit is, dat ik daar dus heel snel dat het te lastig wordt. Dat ik dan denk, maar hier voel ik een verlangen bij.
Ja.
En dat ik me ook meteen aan die persoon ga hechten. Dus dat ik.
Ja.
Het interesseert me heel erg, maar.
Je bent bang voor je eigen hechtingsdrang.
Ja.
En dat is dan weer een soort bindingsangst die over de verlatingsangst ligt.
Ja.
Ja. Dus bang dat je iemand weer te veel. Bang dat je te veel gaat hechten aan iemand. Is in feite bang dat het weer zo'n pijn gaat doen als die weggaat. Ja, dus dat is de angst voor verlatingsangst, hè, voor de verlatingspijn.
Maar is het dan niet slim, omdat dat een signaal is, om daar dan nu maar eens gewoon naar te luisteren en er niks mee te doen? Of moet ik daar dan ook gewoon maar weer van alles in gaan oefenen en groeien?
Oh ja, kijk, je kan natuurlijk. Je kan ook zeggen van, aan mij lijf geen polonaise, ik ben gewoon lekker single. En misschien heb je nog de mazzel dat je 1 of 2 vrienden hebt waar je af en toe intiem mee kan zijn zonder gedoe en zonder beknellingen. En anders dan moet je een hoop missen. En dat is het alternatief is als je dingen gaat uitzoeken op dit vlak. Zowel met therapie als eventueel met workshops.
Mm-hmm.
Waarin intimiteit onderzocht wordt. En er zijn natuurlijk vormen waarbij het tantra is dan meteen tamelijk, zeg maar, direct wel ook met seksuele energie werken. Maar je kan ook bepaalde, god, een vriendin van mij volgt een of andere opleiding, libido dansen. Dat is met name dansen, dus heel veel dansen, maar dan wel met beweging, met partners ook, en dan onderzoeken hoe die man-vrouw spanning is, maar wel gewoon met je kleren aan allemaal.
Mm-hmm.
En heel, heel fijn en luchtig en vrolijk ook en zo. Dan zou ik me op dat gebied begeven, dat wat, zeg maar, een beetje de drempel moet niet te hoog zijn voor je. Ja. Maar wel een beetje een uitdaging zijn om te onderzoeken, om te leren voelen. Zonder bang te zijn dat een fijn gevoel meteen weer jouw pijn gaat opleveren.
Ja. Ja, dat is een mooie inzicht, ja. Ja. Ja.
Dat is een beetje het probleem, denk ik. Hè? Dat of niks, of meteen helemaal iemand helemaal, zeg maar, mee versmelten. En dan, ja, dat levert dan ellende op termijn. En voor een deel creëren die ellende ook. Nu, dat wat je nu vertelde was duidelijk. Bij die man was er ook iets niet helemaal in orde. Maar het feit dat je zo verschrikkelijk nodig hebt om veilig te voelen bij iemand, voelt voor de ander heel beknellend soms.
Ja.
Ja, dus daar kan je ook aan werken. Want het is voor jou ook prettiger om een beetje relaxter te blijven als je iemand lief vindt.
Mm-hmm.
Een beetje meer je eigen grond te houden ook als je iemand lief vindt. En
ja.
Je hebt tegelijkertijd veel meer te bieden, want er zit veel meer liefde in jouw eigen grond dan in je afhankelijke ego.
Ja.
Ja, afhankelijk ego is vooral een gat wat gevuld moet worden. Klinkt een beetje banaal, maar het is vooral een gat in de identiteit wat gevuld moet worden.
Ja.
Terwijl als je meer contact krijgt met je eigen grond, dan is het vooral liefde wat zich wil delen met anderen. Dus dat is, en die weg gaat via beoefenen, natuurlijk gewoon de toxin beoefening, maar vooral ook via het aangaan van uitdagingjes op dit gebied. Oké? Okay?
Dankjewel.
Veel plezier met het oefenen. Oké, okay. Ik zag Trientje dat jij net je hand omhoog had. Is het omdat je al klaar bent ermee? Of,
Nee, ik heb nog wel. Ja, ik dacht, ik wil er niet te lang in blijven hangen. Maar ik wilde nog wel delen. Ik had iets in de breakout room gedeeld over zo'n soort van cirkel waar je dan in blijft zitten als je echt getriggerd wordt in je verlatingsangst. En dan juist weer daardoor iemand heel erg, nou ja, gaat vastklampen, gaat claimen. En dan vervolgens weer die afwijzing krijgt. Maar de hele tijd de neiging hebben om dat weer goed te maken. Omdat je bang bent, anders ja, wijst je me hierom af. En dan,
ja.
Nou ja, maar ja.
Het is een beetje een nice girl patroon.
Ja.
Ja, dat bang dat als jij gewoon op je plaats blijft staan, dat de ander jou niet meer aardig gaat vinden. Hè?
Ja, precies. Nou ja, in ieder geval, dan word je afgewezen vanwege dat claimgedrag, zeg maar. Vanwege die verlatingsangst die je laat zien. En ook uiteraard door mezelf. Maar, en dat dan weer goed willen maken om toch maar die bevestiging van die ander weer te krijgen.
Ja.
ik besef me dat ik daar zelf in moet stoppen of zo, maar
oh, ja. Dus iemand heeft je eigenlijk al afgewezen en jij blijft de hele tijd proberen om het weer goed te maken met die persoon.
Ja, precies.
En die persoon ziet dat als een herhaling van zetten.
Ja.
Heb je haar weer, weet je wel, ik durf ja. niet meer, met haar durf ik het niet meer, want ze kleedt.
Exact.
En dan krijg je inderdaad jouw poging om harmonie te herstellen,
ja.
ervaren als een nieuwe claim.
Exact, ja.
Hoe hard je ook roept, deze keer laat ik je helemaal vrij, maar ik wil je weer. Zo, dat gaat niet werken, hè? Nee, dus dat is duidelijk. Als jij, je kan beter dan gaan werken aan je eigen claimgedrag, dan aan het herstellen van een toch al stuk gelopen relatie. Ook al is dat dan stuk gelopen door je eigen claimgedrag, dat moet je dan maar gewoon herkennen als een soort van, oké, jammer dan, reden te meer om te gaan werken aan mijn eigen onafhankelijkheid, mijn eigen autonomie versterken. Hè?
Ja.
Daarvoor geldt precies hetzelfde als bij Margreet. Dan moet je dus uitdagingjes aangaan, beste als je even geen relatie hebt. Ja, en dan ja, dingen gaan doen op dat gebied van in contact treden met mensen, met mannen. En dan affectie tonen, maar niet meteen je afhankelijk maken. Dat soort dingen. Op alle mogelijke gebieden. Ook met dansen en met tantra en met andere vormen van expressie. Er zijn zoveel manieren om hiermee te oefenen. Daten uiteraard. Daten tegenwoordig is prachtige training. Als je gaat daten, bijvoorbeeld alleen al om te gaan oefenen in afgewezen worden. Ja, want wat is er zo erg aan afgewezen worden als jij jezelf niet afwijst? Dan is het gewoon een soort van, oké, hij vindt mij niet leuk. Jammer voor hem. Nou, weet je wel. Dus dat, en met daten kan je dat gewoon vrij snel kan je dat regelen. Je hoeft dan niet eerst een half jaar een relatie voor te hebben en dan met heel veel ellende en pijn erachter komen dat het niet werkt. Dan moet je gewoon meteen, je zoekt iemand uit die er leuk uitziet. Die doet een klein beetje chatten, maar zo kort mogelijk. En dan meteen afspreken, eventueel via Zoom, als je dat veiliger vindt. Maar zo snel mogelijk beeld, geluid, praten. En dan oefenen in eerlijkheid. Meteen eerlijk zijn.
Ja.
En als iemand dan afhaakt over de dingen die je werkelijk belangrijk vindt. Ja, en je kan best wel delen dat je de neiging hebt om te claimen, maar dat je bereid bent om daar feedback over te krijgen. Dat wil je graag zelf oplossen. Eigenlijk wil ik het niet, maar soms sluipt het erin en dan doe je me een plezier als je zegt van ho Trintje, dit is claimen, dat doe ik niet aan mee. Zonder dat is zo, en dan heb je kans dat je een partner vindt die jou zo leuk vindt, dat die samen met jou aan het werk wil.
Ja. Ja, mooi.
Ja. Oké.
Ja, dankjewel.
Oh, en nog een hand, Ellen dan, maar we gaan wat kortere antwoorden.
Ja, het kan ook kort. Je zegt eerlijk zijn, maar ben je dan ook, even over die date, ga je dan ook zo eerlijk zijn dat je zegt van ja, voor mij is dit een prachtige oefening om van mijn claimgedrag af te komen en oefeningen afgewezen worden?
Dat zou ik niet misschien in het eerste gesprek doen, want je moet er eerst achterkomen of iemand anders überhaupt met die manier van kijken vertrouwd is van dat je een relatie begint om aan jezelf te werken. Maar ook dat krijg je vrij snel door. En waarom zou je dat dan niet ook vertellen?
Hmm.
Waarom niet?
Ja. Ik probeer altijd dingen om te draaien. Hoe zou ik het vinden als de ander dat zegt van ja, ik heb nu wel een date met jou, maar voor mij is het een oefening. Want ik wil aan mijn claimgedrag werken.
Oké, maar dan draai je het paard achter de wagen. Want het gaat wel om het contact met die ander. En daarin wil je werken aan spirituele groei. Maar als je tegen iemand zegt van, jij bent niet belangrijk hoor, ik ben gewoon aan het werk met mijn spirituele groei en voor jou 10 anderen om te werken aan mijn spirituele, dat is natuurlijk niet aardig.
Nee, precies. Dat nee, dacht ik.
Zo zou ik dat niet formuleren. Maar waarom niet gewoon in een gesprek vertellen dat je bezig bent met te werken aan jezelf? En dat dat het beste gaat in contact met anderen.
Mm-hmm.
En dat je het leuk zou vinden als een ander ook bezig is met op zijn minst met persoonlijkheidsontwikkeling.
Ja.
Eventueel ook spirituele ontwikkeling. Maar hoeft niet per se. Je kunt ook leuke mensen tegenkomen die niet spiritueel bezig zijn, maar wel bereid zijn om naar zichzelf te kijken. En in staat zijn om feedback te horen en feedback te geven.
Mm-hmm.
Ja, en dat is wel iets wat je wel al vrij snel in een nieuw contact, ja, als je iemand aardig vindt. En dan moet je vrij snel moet je wel dat laten merken, dat dat voor jou een soort van basis is in een relatie.
Mm-hmm.
Dat je eerlijk bent, dat je feedback durft te geven over wat je niet leuk vindt aan de ander. En dat je feedback ook wil ontvangen van de ander, wat hij niet leuk vindt aan jou. En dan vervolgens wel zeggen dat de ander dat zelf moet oplossen. Dat ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen probleem. Dat is denk ik vrij snel als je dat tenminste zelf ook vindt. Natuurlijk, als je uit bent op ik wil zo snel mogelijk gewoon een man voor altijd en geen moeilijk gedoe, dan moet je ook niet moeilijk doen natuurlijk in het begin. Dus je moet wat je wil krijgen, dat moet je geven. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat je wil krijgen in een man of vrouw, partner. Maar wat je wil krijgen in een partner, dat moet je zo snel mogelijk beginnen ook met dat te geven. Met het risico te lopen dat je afgewezen wordt. En dan ziet iemand er misschien leuk uit. Maar als iemand dan vrij snel al zegt van, jij bent me veel te veel bezig met dat navelstaren. Want dat wordt dan waarschijnlijk negatief geformuleerd. Nee hoor, hier heb ik geen zin in. Dat moet je zeggen, dat respecteer ik van je. Dank je wel dat je zo eerlijk bent. En dat je niet hier pas over een jaar mee komt. Doei.
Next. Ja.
Zeker, ja.
Ik dacht gewoon van, ja, hoe je erin gaat. Want normaal zou ik alleen daten met iemand die me echt een potentiële kandidaat lijkt. Omdat je hem aantrekkelijk vindt. Of er worden interesses genoemd die je aanspreken. Mm-hmm. Als ik dan denk aan dat oefenen, dan, hoe moet ik dat nou zeggen? Dan leek het mij alsof die criteria er dan opeens niet meer zijn. Maar dan neem je een willekeurig iemand, omdat je toch alleen maar aan het oefenen bent.
Oh ja, ja, op die manier, ja. Nee, ik zou wel gewoon natuurlijk, je moet toch beginnen met iemand waar een klein beetje een klik mee is.
Mm.
Anders kan je gewoon at random gewoon mannen afwerken, dat is niet leuk.
Nee.
Maar tegelijkertijd, als je dit doet in een stadium waarin je nog totaal niet verliefd bent. Je vindt iemand misschien wel aardig en een beetje aantrekkelijk, maar verder is er nog niks. Is het minder beangstigend om eerlijk te zijn?
Ja, want
je hebt nog niet zoveel verlatingsangst, nog niet zoveel te verliezen.
Ja.
Dat is waarom ik dat altijd nogal zeg maar aanbeveel. Van om zo snel mogelijk, als je iemand aardig vindt, zo snel mogelijk heel eerlijk te zijn over wat je wil. Over hoe jij een relatie ziet. En dan, want dan als iemand dan zegt van, nou, dat vind ik echt helemaal niks voor mij. Ja, dat ik wil echt gewoon een vrouw die er altijd voor me is en die niet moeilijk doet. Dan weet je gewoon meteen van, oké, dan zijn we niet geschikt voor elkaar. En dan doet het geen pijn. Dan kan je zelfs blij zijn over je eigen eerlijkheid.
Ja.
En als iemand dan zegt van wat goed van je dat je dit meteen aansnijdt. Want voor mij is het ook heel belangrijk. Kijk, now we're talking. Ja, dan kan je gaan kijken van wat is er allemaal voor leuks mogelijk.
Ja, duidelijk. Dankjewel.
Ja. Oké, dames en heren. Ik ga even de opname uitzetten.